Zo, een hele goede morgen deze morgen. De tweede Adventszondag inderdaad alweer. En ik heb vanmorgen als thema troost, troost mijn volk. Ik vind dat altijd zulke indrukwekkende woorden. Als de Heere God tegen Jesaja zegt, Jesaja, troost, troost mijn volk. En zeker als we praten over de Adventtijd, over het volk van Israël, of eigenlijk moet ik zeggen over Simeon, die wacht op de vertroosting van Israël. Dan staan deze woorden eigenlijk helemaal in het teken van de troost die God bestemd heeft voor zijn volk. En ik heb als ondertitel gezet, troost voor Jacob en Rachel. En ik moet me vanmorgen beperken, want ik moet zeggen, toen ik ook in de voorbereiding bezig was, er zitten wel heel veel lijntjes elke keer weer. Alleen als we praten over Jacob en Rachel, dan denk je van, Jacob had ook Lea en Rachel. En die hadden ook weer dienstmaagden. En als ik dan praat over Rachel, die twee kinderen krijgt, Jozef en Benjamin, dan denk ik, Jozef had ook weer twee kinderen. Hoe zit dat nou? En welke lijntjes lopen er allemaal door? Nou, dat is iets voor over na te denken als u de draad kwijtraakt straks. En zelf na gaat denken, leuk om daarmee bezig te zijn. Ik ga me vanmorgen proberen te beperken. En hoe ben ik nou zo gekomen op die ondertitel Troost voor Jacob en Rachel? Want die komt niet helemaal uit de lucht vallen. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij in Zeewolde ook bezig zijn met het leven van Jozef. En als je dan bezig bent in het leven van Jozef. Ondertussen moest ik hem even aanzetten, er gebeurt hier van alles, er gaat trillen, ik schrik ervan. Maar als je dan bezig bent in het leven van Jozef, dan lees je op een gegeven moment in Genesis 37. Dan staat er, en ga ik er eventjes gemakshalve van uit dat u de geschiedenis van Jozef kent. Jozef, de geliefde zoon, die gehaat werd door zijn broers, maar geliefd was door zijn vader. Die wordt erop uitgestuurd om zijn broers te zoeken, maar die blijken niet op de plek te zijn waar ze hoorden te zijn. Als je naar die naambetekenissen kijkt, dan zijn ze niet bij hun aandeel, maar ze zijn bij de overlevering. Ze zijn bij datgene wat mensen beweren, hun eigen religie. Zoals de Joodse volk dat ook was toen de Heer Jezus kwam. Het Joodse volk was niet bij datgene wat de Heer hen toegezegd had. Nee, maar ze leefden naar de overlevering van de vader. En ze hadden inderdaad een hekel aan de Heer Jezus. En ze probeerden elke keer hem te doden. Waarom deden ze dat? Nou, omdat de Heer Jezus die getuigde van de wereld dat haar werken boos waren. Zoals Jozef ook van zijn broers getuigde van bij de vader wat ze deden. Werd hem niet in dank afgenomen en ze haatten hem nog meer. En dan lezen we in Genesis 37, vers 34 en 35. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad aan om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. Want die broers hadden Jozef in de put gegooid en ze dachten, wat gaan we doen? Nou, uiteindelijk verkocht naar Egypte. Goed plan. En wat gaan we aan vader vertellen? We besmeuren deze jas wel met bloed en die geven we dan aan vader. Dan mag hij wel zelf zijn conclusies trekken. Nou, dat doet hij dan ook. En dan rouwt Jacob inderdaad vele dagen om zijn zoon. En al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. En zo beweende zijn vader hem. En dus al zijn kinderen, al zijn zonen en dochters staan op om Jacob te troosten vanwege zijn verdriet om Jozef. Maar hij weigert zich te laten troosten. Het was me eigenlijk nooit zo opgevallen dat hier van Jacob stond. En toen ik dit las, moest ik wel gelijk denken aan Jeremia 31, vers 14. Want daar lezen we, zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Want ze zijn er niet. Of niet meer, zoals onze vertaling dan aangeeft. Dus je hebt eigenlijk die oproep van Jesaja, of de oproep van de Heer God naar Jesaja: troost, troost mijn volk. En tegelijkertijd heb je daar een Jacob die zich weigert te laten troosten. En je hebt eigenlijk ook een Rachel die zich weigert te laten troosten. De opdracht die Jesaja krijgt is nog niet zo makkelijk, zullen we maar zeggen. Want hoe troost je een volk wat zich weigert te laten troosten? En het is misschien wel goed om eerst even een aantal dingen met elkaar vast te stellen die we wellicht helemaal niet vastgesteld hoeven te worden, omdat u al heel veel aan Bijbelstudie doet en die dingen zo uit uw mouw schudt. Maar als we praten over Jacob, dan praten we over het volk wat nog geen Israël heet. Dan praten we over het volk wat nog niet de nieuwe naam heeft gekregen. Als we over het huis van Jacob praten, dan praten we over de 12 stammen van Israël. Onder andere in Exodus 19 vers 3, maar er zijn nog vele schriftplaatsen van te noemen. En Jacob, dat bepaalt ons eigenlijk altijd bij hij die de hiel vasthoudt. Bij de bedrieger. Bij, zijn oude ik, zullen we maar zeggen. En als hij dan strijdt met God, dan zegt de Heere God ook: weet je, ik noem jou geen Jacob meer, maar jouw naam zal zijn Israël. Strijder of vorst van God. Ik heb iets anders met jou in gedachten, zegt de Heere God eigenlijk tegen Jacob. Ja, we gaan daarvoor de strijd leveren, maar dat is wel het verhaal. En ik heb hele grote plannen met jou. Ja, en als we dan verder kijken, dan hebben we net al vastgesteld, de reden van Jacobs verdriet is dat Jozef verscheurd is. Want dat zegt hij ook in Genesis 37 vers 33. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. En ik noemde al, Jozef was de geliefde zoon van Jacob. En het is wel mooi als we dan even bedenken aan de reactie van Jozef op de van Jacob op de dromen van Jozef. Want helemaal aan het begin van de geschiedenis van Jozef, daar lezen we inderdaad over de dromen van Jozef. De korenschoven, de zon, maan en sterren, die naar Jozef komen, of naar zijn schoof, om voor hem te buigen. En zijn broers vinden dat maar, die kunnen dat, die droom niet waarderen. En dan lezen we ook van Jacob in Genesis 37 vers 10 en 11. Wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Mooi, hè? Zoals Maria dat later, vele jaren later ook deed. Ze bewaarde dat woord van de Heer in haar hart. Inderdaad, sommige mensen, en we hoorden dat vanmorgen al, dat woord, dat sommigen denken, kom op, dat is zo oud, doe dat nou weg. Och, maar wat is dat toch mooi als je dat woord in je hart mag bewaren. Als je die zaak mag opslaan. En we zullen straks wel zien, dat woord van de Heer staat altijd op. Dat woord van de Heer komt altijd terug. Ja, dat is een goede om vast te houden, in ieder geval om mee naar huis te nemen. Want wat heb je anders als je het woord niet meer hebt? Wat valt er dan in het leven op, waar valt dan op terug te vallen? Dan is de troost in ieder geval ver te zoeken. Jacob houdt dus de zaak in gedachten. En dat is trouwens wel mooi, want als je verder leest in dat leven van Jozef, dan zie je in Psalm 105... daar wordt gesproken dat Heere God een hongersnood over het land geeft. En dan lezen we: hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit, Jozef. Hadden die broers allemaal niet bedacht. Wist Jozef ook. Nee, hij zegt: jullie hebben dat niet gedaan. De Heer heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie in het leven te behouden. Zo gaat het. Jozef werd als slaaf verkocht, men drukte zijn voeten vast in de boeien, hij zelf kwam in de ijzers. Jozef werd in de gevangenis gegooid, totdat de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. Vind ik zo mooi dat in het hele leven van Jozef, alle verdrukkingen die hij leidt en het onrecht wat hem aangedaan wordt, dat de Heer eigenlijk begint van: Jozef, ik ga je eerst even twee dromen laten dromen. Ik ga je eerst even namelijk zeggen wat de bedoeling is. Namelijk dat je broers, je moeder en je vader straks naar jou zullen komen om je voor je neer te buigen. En in die wetenschap, dat heeft Jozef met zich meegedragen toen hij in de put werd gegooid, toen hij daar in de gevangenis zat. En die belofte van de Heer heeft hem gelouterd. Zo van: ja, ik zit hier wel in de gevangenis, maar er komt een moment en dan komen ze naar mij toe en zullen ze voor mij buigen. Niet om ze recht te halen of zo, integendeel, en dat laat de geschiedenis ook wel zien. Nee, maar omdat hij gewoon wist: hé, God heeft een plan en de Heer is erbij. De belofte van de Heer heeft hem gelouterd. Nou, maar Jacob weigert zich te laten troosten. Die stopt ook die dromen even weg. Het is trouwens sowieso opmerkelijk wat hij hier zegt, hè. Want ja, als hij dan vraagt in die droom, zegt hij van: joh, wat denk je nou? Moeten wij, ik, je moeder, je broers? En als ik die geschiedenis lees, kan ik eigenlijk niks concluderen dat op dit moment van schrijven de moeder van Jozef al is heen gegaan. En Jacob, dat is voor Jacob geen probleem. Die rekent al met de opstanding. Die rekent al met hoe dat in zijn werk gaat. Van: joh, als jij dat droomt, wat denk je nou? Dat het echt zo zal zijn? Ja, die Jacob wist meer dan wij soms denken. En inderdaad, dat is precies wat de droom eigenlijk ook vertelt. Jacob, Jozef zijn moeder en vader en broers, die zullen inderdaad komen om zich te buigen voor de ware Jozef. He, dat is eventjes over Jacob, wat ik straks mee wil nemen, ook Jesaja 40 in. Als we dan bij Rachel komen, is het goed om eventjes weer te benoemen dat de naam betekent ooi, vrouwelijk schaap. He, en als we praten over een vrouwelijk schaap, ja, dan is het niet moeilijk om te concluderen van: oh, dan hebben we het dus over, ja, het volk Israël, het schapenvolk, de vrouw. En die Rachel, die was de moeder van Jozef en de moeder van Benjamin. En Rachel, die was onvruchtbaar. Daar wil ik even een paar teksten van lezen met u. En de eerste vinden we in Genesis 29. En daar lezen we in vers 31 dat de Heere zag dat Lea minder geliefd was. Ja, want Jacob hield meer van Rachel dan van Lea. En dat zag de Heere en die dacht van: nou, ik open de baarmoeder van Lea. En dan staat er: Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Hij wordt hier eventjes expliciet genoemd: Rachel was onvruchtbaar. En als ik dan een paar versen verder kijk in hoofdstuk 30, het eerste en tweede vers. Toen Rachel merkte dat zij Jacob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster. En zei tegen Jacob: geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik. Toen ontstak Jacob in woede tegen Rachel en zei: neem ik soms de plaats in van God, die jou de vrucht van de schoot onthouden heeft? Zit je nou te raaskallen, vrouw? Kan ik toch niks aan doen? Maar we kunnen denk ik wel het verdriet ook hierin van Rachel voorstellen. Ze was Jacob's geliefde vrouw, wilde hem zo graag kinderen baren. En ze ziet dat, nou ja, haar concurrentie, om het zo maar te zeggen, Lea, ja, daar opent God de baarmoeder. En ze ziet dat daar wel kinderen voortkomen. En ze vindt geen luisterend oor bij Jacob, want die steekt vervolgens ook nog in woede tegen haar. En dan maak ik even een sprongetje naar vers 22. En daar lezen we dat God uiteindelijk ook aan Rachel denkt. En God verhoort haar. En hij opent haar baarmoeder. En zij werd zwanger en baarde een zoon. En toen zei ze: geef hem mijn... God heeft mijn schande weggenomen. Ze gaf hem de naam Jozef. Dat betekent zoveel als de Heere voegt toe. En waarom noemt ze hem Jozef? Nou, mogen de Heere mij nog een zoon geven. Het gaat altijd in tweevoud, zullen we maar zeggen. Mogen de Heere mij nog een zoon geven. Ja, en dan kennen we de geschiedenis. Ik wil het ook toch niet onbenoemd laten. Want dan komt er inderdaad nog een zoon. God geeft inderdaad nog een zoon. Als ze op reis zijn vanuit Bethel, vanuit het huis God naar Efrata, naar de vruchtbaarheid, op die route, op die weg, de weg van de Heer Jezus zelf, vanuit het huis God naar de vruchtbaarheid, ja, dan vindt daar een geboorte plaats bij Bethlehem. De geboorte van Benjamin. En dat is wel even goed om ook te lezen. In Genesis 35. Dan lees ik in vers 16. Ze braken op uit Bethel, dus uit het huis van God. En toen zij nog maar een kleine afstand hoefden af te leggen om bij Efra te komen, baarde Rachel. En zij had het zwaar tijdens het baren. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. En het gebeurde toen haar ziel het lichaam verliet, want zij stierf, dat zij hem de naam Ben-Oni gaf. Wat zoveel betekent als zoon van mijn pijn, zoon van mijn smart. En zijn vader gaf hem echter de naam Benjamin, zoon van de rechterhand. Een prachtige geschiedenis, maar ja, wel een geschiedenis waarbij Rachel het leven laat. En zegt: dit is de zoon van mijn smart. En als we dan inderdaad in Jeremia 31 lezen over Rachel, ja, die huilt en zich weigert te laten troosten omdat haar kinderen er niet zijn, ja, denk ik dat we in de eerste plaats, ja, in de eerste plaats natuurlijk in de context van Jeremia moeten denken, waar het gaat over de nakomelingen die in ballingschap zijn gevoerd. Maar zeker ook wel, en dat wordt natuurlijk in de geschiedenis uitgebeeld, ja, in het onvruchtbaar zijn van Rachel. En in het lijden wat ze had om Ben-Oni, om de zoon van haar pijn, om de zoon van haar smart. Het gaat in Gods verhaal allemaal niet vanzelf. Het gaat altijd door de moeite, door de pijn, door de zorgen. Maar dat is zo mooi, het is nooit het hele verhaal. Gods verhaal, ja, dat stopt nooit bij zorgen. Dat stopt nooit bij ellende, dat stopt nooit bij pijn. Het is slechts een middel in het grote verhaal, want God brengt altijd alles tot een goed einde. En zolang het niet goed is, heb ik iemand wel eens horen zeggen, is het niet het eind. En ik denk dat dat klopt. En daar zit denk ik ook de grote troost in, ja, die we dan tegenkomen in Jesaja hoofdstuk 40. Prachtige woorden die daar genoemd worden. En ik blader ook naar Jesaja 40, want ik wil gewoon een aantal versen daar zo met u doorlopen. Tegen de achtergrond van die ontroostbare Jacob. Tegen de achtergrond van die ontroostbare Rachel. Haar zonen en hun dochters, hun kinderen die zich niet kunnen, die geen troost kunnen voorzien. Maar dan is daar het woord van de Heere God. En het woord van de Heere God blijkt in staat om dingen te doen, ja, die wij mensen niet kunnen. Maar ik hoop dat ik u daar niks nieuws mee vertel. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Ja, na hoofdstuk 39, waar het volk inderdaad in ballingschap gaat, hè, is er een hele lange stilte. Ja, 70 jaar zit dat volk in ballingschap. En dan zal uw God zeggen: troost, troost, mijn volk. Hè, juist als ze daar in die ballingschap zitten, geef ze maar een woord van troost mee. Laat ze maar weten, laat dat volk maar weten dat dit niet het einde is. Hè, en zeker ook, ja, het gaat in die zin nog niet eens om die 70 jaar natuurlijk, om die ballingschap, maar we mogen dat ook projecteren naar de toekomst. Zoals Simeon, zoals ik die net al aanhaalde, wachtte op de vertroosting van Israël. Toen hij dat kleine kindje Jezus had. Maar hoe we dat nog verder naar de toekomst mogen projecteren als de Heer inderdaad komt om zijn volk te verlossen en te bevrijden en zijn koninkrijk zal oprichten. Troost, troost mijn volk. Spreek tot het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Even kijken. Oepsie. Dat ze het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. En sommige vertalingen zeggen hier dat ze dubbele straf ontvangen heeft. Dat staat er in ieder geval niet. Dat is wel goed om eventjes te realiseren dat God niet dubbel straft. God is een rechtvaardige God. Nee, troost, troost mijn volk. De straf die stond voor datgene wat het onrecht was, die zou ten einde komen. Dat was met 70 jaar, was dat klaar, was dat vervuld. En dat was niet het dubbele van 35, zo, jullie hebben het dubbel Nee. God had gezegd 70 jaar en die doet niet meer en die doet niet minder. Wat hij dubbel geeft, en we hebben het al gelezen, troost. Troost, troost. Niet één keer, nee, twee keer. De Heere geeft overvloedig. De Heere staat klaar om zijn volk te troosten. En het mooie is hier dat het hart van dat volk zal weer aanspreekbaar zijn. Jesaja krijgt de opdracht om naar dat hart van dat volk te spreken. Dat heeft alles te maken met het feit dat in de toekomst, als de Heere zijn volk daadwerkelijk zal vertroosten, dat ze een hart hebben, ja, die open staat om getroost te worden. Dan wordt dat stenen hart wat niet luistert, wat niks kan, dat wordt weggenomen. En de Heere zal ze een nieuw hart geven. En pas dan heeft het eigenlijk ook weer zin om te troosten. Net zoals in die geschiedenis van Jozef, dat al zijn zonen en dochters bij hem staan, dat heeft geen zin. Hij weigert zich te laten vertroosten. Maar dan niet meer. Als de Heere zegt zo, nu is het tijd. Nu spreek nu maar tot het hart van Jeruzalem. Nu zijn ze ontvankelijk voor de boodschap. En vertel maar dat de tijd erop zit en breng ze maar troost, troost. En dan lezen we verder in het volgende vers. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere. Maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Ik vind dat zo mooi als je dat op je in laat werken. Er zijn heel wat commentaar op deze vertalingen over hoe je dit vers zou moeten vertalen en welke zin nou op welk zinsdeel slaat. En dan is het ook weer belangrijk, ga even uit van de Hebreeuwse tekst of vanuit de Griekse tekst. Ik heb vanmorgen gekozen voor de woorden die klinken vanuit de woestijn. Iemand die daar in de woestijn staat te roepen. Juist vanuit die dood, juist vanuit die dorheid, ja, daar staat iemand te roepen. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Onze Heere komt eraan, onze God komt eraan. Het is nu misschien een woestijn en het lijkt helemaal geen hoop en het lijkt niks om van te leven. Maar de Heere, onze God, komt eraan. Zoals Johannes de Doper dat ook mag vertellen in Matthäus, in Marcus, in Lucas, in Johannes. Alle vier de evangeliën halen deze woorden aan in de context van Johannes de Doper, die inderdaad de weg staat te bereiden voor de vertroosting van Israël. Hij komt eraan. En dat klinkt niet vanuit een oase. Dat klinkt niet ergens vanuit een hangmat op het strand. Nee, dat klinkt vanuit de woestijn, vanuit de leegte, vanuit de doodsheid. Daar vandaan komen die woorden van God, komen die woorden van hoop. Simeon, ik heb hem al een paar keer genoemd. Hij verwachtte inderdaad de vertroosting van Israël. Hij zat te wachten tot inderdaad deze woorden van Jesaja hun vervulling kregen. En dan lezen we verder in vers 4 van Jesaja 40. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. Wat krom is, zal recht worden. Wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Wat eigenlijk zoveel betekent, de weg voor de vertrooster, de weg voor hem die komt, ja, die wordt klaargemaakt. Die wordt hersteld. De weg wordt klaargemaakt voor de vertrooster van Israël, die komt, ja, om zijn volk te geven wat er nodig is. En dat zegt vers 5 dan ook. Er zit een klein beetje vertraging op mijn... Klein beetje veel vertraging. Kun je hem daar vandaan ook gewoon klikken, Koen, of niet? Ja. Ondertussen lees ik gewoon vast verder in vers 5. Dat is één dia terug. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien. Want, ja, moeten dat woord van de Heere God moeten we niet wegstoppen en maar eens afschrijven? Nee, daar moeten we juist aan vastklampen. Want al zit je al in de woestijn en al lijkt er inderdaad geen hoop meer en lijkt je vanuit uit je land weggerukt te zijn en zit je in ballingschap. Nee, als God het tijd vindt, als het erop zit en God gaat troosten en God gaat die weg klaarmaken, ja, dan weet je, dan gaat het komen. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden. En alle vlees tezamen zal het zien. Waarom? Omdat een oud, stoffig boek het heeft opgeschreven, heeft opgetekend staan. Omdat de Heere God het heeft gesproken. En als de Heere God iets doet, als de Heere God iets spreekt, dan doet hij dat. Hij zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Dat is het verhaal. En dat is, ja, nooit anders. En dan kom ik in vers 6. En daar lezen we, een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Ja, wat moet ik roepen? Ik ga het nog een keer proberen. En dan staat er, alle vlees is gras. Al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Ja, en ik heb er een plaatje bij geplakt. En dat plaatje, dat heet, u kunt het misschien niet zo goed zien, maar het heet Bij de rivieren van Babylon. En ik moest daar aan denken. En er zitten al die mensen zitten daar. Ja, Psalm 137 zegt dat zo mooi. Dan zitten ze daar aan de rivieren van Babylon. En dan zitten ze daar te zitten. Ze hebben hun harp in de wilgen gehangen, letterlijk. Er wordt gevraagd, wil u nog eens een lied voor ons zingen van Sion? Dat het volk, doe even normaal. Schiet op met je ziel. We zitten hier. Wat moeten we nou doen? Jongens, wie weet er wat? En dan zitten ze elkaar aan te kijken. Ja, het vlees is gras. Het gras is vlees, ja... De bloemen verdorren. Wat moeten we nog? Er is toch geen hoop? Waarom zou ik een lied zingen? Wat? Nee. En in het plaatje, ja, de ontreddering straalt ook van die gezichten af. Maar wat moet je? Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heer erover waart. Het volk is als gras. Ja, wij zijn gras. We verdorren. Einde verhaal. Troost, troost. Wat nou, troost, troost. Dan komen we in vers 8. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Of nog liever gezegd, het woord van God... blijft staan, blijft opstaan. Het gaat hier om het woord opstaan wat gebruikt wordt. Het blijft opstaan de hele eeuw door. Alles wat je om je heen ziet, al het vlees is als gras. En als je denkt iets moois te hebben en een mooie bloem te zien, nou, een dag later is die bloem verdord. Gaat allemaal, als je daarnaar kijkt, nou, dat zegt de prediker al, Het is zo onuitsprekelijk vermoeiend. En eigenlijk troosteloos als je zo kijkt naar het leven onder de zon. En dat is in ons alle leven is dat zo. En als u denkt van nou bij mij is dat helemaal niet zo. Nou dan verdort die bloem nog. Dan komt dat nog. Of je ziet het om u heen dat het zo is. Maar wat ook zo is. En dat is waar we aan vast mogen staan. Vasthouden de hele eeuw, de hele olaam door. Blijft dat woord van God steeds weer opstaan. Net als bij Jozef. Jozef, dit is mijn woord, alsjeblieft. Jij staat straks in het middelpunt. En je moeder en je broers en je vader, ze zullen naar je toe komen om voor jou neer te buigen. En dan kun je nog zo diep in de put zitten. Dan kon je nog zo diep in de gevangenis zitten. Dat woord blijft opstaan. Dat louterde Jozef. Dat ging met Jozef mee. Dat woord dat uit dat stoffige boek mogen we opslaan in ons hart. En met ons meedragen. Want dat woord blijft, zal blijven opstaan. En zal doen wat er gesproken is. Het woord van onze God blijft opstaan door de eeuw. En dan zegt vers 9. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda. En dan komt de eigenlijke troostboodschap die het volk te horen krijgt. Zie uw God. Ja, als het gras verdort, als de bloem afvalt, dan is er maar één ding blijft er over. Zie uw God. Of zoals de prediker dat zegt, als je je focust op het leven onder de zon, nee, dan word je echt heel erg moe van. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren. Zie uw God. En dan zegt het volgende vers, vers 10. Zie de Heere. De Heere Heere zelfs. De Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Zie uw God. Zie de Heere Heere. Als we dan nog verder lezen. Zie zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Zie uw God, zie uw Heere Heere, zie zijn loon. Als je het inderdaad van mensen moet verwachten, ook dat volk wat daar in ballingschap zit, maar ook het volk in de toekomst, wat weigert zich te laten vertroosten, nou, er komt een moment dat de Heere dat hart zal veranderen en zal zeggen, zie uw God, zie uw Heere Heere en zie zijn loon. Kijk daar maar naar, richt je daar maar op. En dan zegt het volgende vers. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Ik vind dat zulke prachtige woorden. Jacob, die daar staat hij janken en nou ja, wellicht met boosheid vervuld is. Hij weigert zich te laten troosten. Laat mij maar alleen met al mijn verdriet. Ik hoor het hem zingen. En dan is het de Heere God die zegt, nou wacht maar, ik kom. En ik ga mijn kudde, ik ga Jacob verzamelen. Ik ga ze bijeenbrengen. Ik ga de lammetjes dragen, ik ga ze dragen. Ik ga ze weiden, ik ga voor ze zorgen. Ik ben de trooster. Ik neem ze in mijn armen. Ik zal mij over hen ontfermen. En dan zegt vers 31. Want daar maak ik even een sprongetje. Klik. Jacob laat zich nog niet direct vertroosten als we zo dit hoofdstuk doorlezen. Maar dan gaat de Heere God eigenlijk vertellen, ja, hoe groot en hoe machtig hij is. Vers 12 gaat dan weer, wie matte de wateren met zijn holle hand? Wie heeft dat gedaan? En de Heere gaat vertellen over zijn grootheid en dat er niets of niemand met hem te vergelijken valt. En dat hij alleen God is. Ja, maar en zegt vers 31 van hoofdstuk 40. Waar moet ik eerst eventjes vers 27 lezen? Want daar staat, waarom zegt u dan Jacob en spreek u Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Jacob, Hoe diep zit dat woord van God in je hart opgeborgen? Je bestraft Jozef wel vanwege zijn dromen en je hebt die woorden wel bewaard in je hart. Maar laat die woorden nou opstaan. Weet je het dan niet? Heb je het niet gehoord, zegt vers 28. Waar vind je je troost? Nou, zegt vers 31. Wie het van de Heere verwachten, wie zien op de Heere Heeren, wie zien op zijn loon, wie zien op God, ja, die zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Voor ons mensen is het inderdaad troosteloos. Nee, er is maar één ding, omhoog kijken. En dat wordt hier zo mooi geïllustreerd ook, ja, in Jacob. Ja, God is de eeuwige, de schepper van de einde der aarde. Jesaja 41 vers 4, hij is de eerste en hij is bij de laatste. Jesaja 41 vers 10, vrees niet, want ik ben met je. Zie niet bang rond, want ik ben je God. Ik sterk je, ik help je, ik ondersteun je. Met mijn heilrijke rechterhand. En zo gaan die hoofdstukken van Jesaja maar door en door. Die laten zien dat God degene is die alle dingen in zijn hand heeft. Dat God degene is die alles tot een goed eind brengt. Dat daar geen mensenhand aan te pas komt. Of je nou Kores heet of David. Het maakt allemaal niet uit. God doet wat hij wil. Hij is degene die vanaf het begin het einde verkondigt. Ik wil u even meenemen naar de context van Jeremia 31, die we ook al in het begin aanhaalden over Rachel. Jeremia 30, vers 18. Dan verlaat ik Jesaja en ik laat het er even naartoe. Prachtige woorden die we daar ook lezen. Ook over Jacob. Ook over dat moment wat plaats zal vinden in de toekomst, want dan zegt Jeremia 30 vers 18, zo zegt de Heere, zie, ik ga een omkeer brengen in de gevangenschap van de tenten van Jacob en mij ontfermen over zijn woningen. De stad zal herbouwd worden op haar ruïne en het paleis zal op zijn rechtmatige plaats gelegen zijn. Van hen zal dankzegging uitgaan, het geluid van vrolijke mensen. De Heere gaat het hart van Jacob, wat zo bedroefd is, gaat hij vrolijk maken. De Heere gaat daar weer vreugde geven. Ik zal hen talrijk maken, zegt vers 19 verder. Ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen. Ze zullen niet veracht worden. Zijn zonen zullen zijn als van ouds. En zijn gemeente zal voor mijn aangezicht bevestigd worden. Ik vind dat zo mooi hoe dat hier staat. Hè? Zeker als ik dan terugdenk aan dat vers in Genesis. Waar Jacob zit te huilen en te wenen om zijn geliefde zoon. En denk, ja, die krijg ik nooit meer terug. Ik zal wenend in het graf neerdalen. En dat de Heer zegt, ik ga een keer brengen in het lot van Jacob. En zijn zonen zullen zijn als van ouds. De Heer brengt alles weer terug. Dat wat die broers ten kwade gedacht hadden, denkt de Heere God ten goede. Het is zijn verhaal. De Heere heeft zelf daar zijn hand in. En de Heere zal ook die dingen tot een goed einde brengen. Want er staat er in vers 22. U zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ja, zo zal het gaan. En dan maak ik even een sprongetje naar Jeremia hoofdstuk 31. Dan lees ik in vers 10. En dat zijn de omliggende versen, komen we dan terecht. Hè, waar gesproken wordt over die ontroostbare Rachel. En dan staat er in vers 10. Hoor het woord van de Heere, heidenvolken. Verkondig het in de kustlanden van ver weg en zeg. Hij die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen. En het hoeden, zoals een herder, zijn kudde hoedt. Dat is eigenlijk wat we net ook lazen in Jesaja 40. Hij zal ze weer bij elkaar brengen en hij zal die lammetjes dragen. En hij gaat weer voor zijn kudde zorgen. Hij gaat die ontroostbare Jacob weer vertroosten. Hij gaat de dingen weer herstellen. Hij gaat ze bijeenbrengen en ze hoeden. En als we even een sprongetje maken naar vers 13b, dan lezen we, ik zal hun rouw veranderen in vreugde Ik zal hen troosten. Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Dat zijn de dingen die de Heer gaat doen. Hij gaat ze troosten. Hij gaat hun verdriet veranderen in vreugde, hun rouw. En hij maakt ze weer blij. Ik zal de ziel van de priesters verzadigen met overvloed. Mijn volk zal met het goede van mij verzadigd worden. Spreek de Heer. En dan komen we bij dat vers wat we al eerder aangehaald hebben. Zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama. Ik heb ooit eens een vertaling gelezen. Ik kon het niet meer zo gauw vinden welke vertaling het was. Maar ik heb wel eens een vertaling gelezen en die dacht, ja, Rama. Het gaat hier helemaal niet om de plaats Rama. We moeten Rama gewoon vertalen. Want Rama betekent hoogte. En die zei, nee, er is geen stem gehoord in Rama, in dat plaatsje wat daar wat noordelijk ligt. Nee, er is een stem gehoord in de hoogte. Want de Heere heeft inderdaad omgezien naar zijn volk. Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet. Deze woorden worden later ook vervuld. In de zin van dat ik denk van, nou, is dat nou de vervulling? Ja, de Bijbel zegt het, dus dan is het zo en hoef ik er niet aan te twijfelen. Maar het is mooi als we even naar Matteüs 2 vers 18 bladeren. Matteüs 2 vers 18. En dan staat er bij mij boven vers 16, de kindermoord in Bethlehem. Herodes die wil precies weten waar Jezus is geboren. En dan worden er in Bethlehem de kinderen van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd, zeg maar, die bij de wijze nauwkeurig is nagevraagd, worden gedood. En dan staat er in vers 17, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklaag, gejammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat zij er niet zijn. Die profetie hier uit Jeremia wordt eigenlijk geplakt op de kindermoord in Bethlehem. En Bethlehem, dat is de plek waar Rachel inderdaad Benjamin baarde. Waar Rachel werd begraven. Die ontroostbare Rachel, die ligt daar eigenlijk, we zouden vandaag zeggen, ze draait zich om in het graf als ze weer ziet wat daar gebeurde. De God der vertroosting, de God van alle vertroosting, die zijn enige geboren zoon in deze wereld zendt. Die komt daar op de plek waar Rachel huilt om de kinderen die daar in Bethlehem vermoord worden. Kunnen we heel lang over filosoferen. Is dat dan God? Is dat dan nodig? Is dat dan iets om te vervullen? Gods verhaal gaat door. Gods verhaal gaat door. En ik bedoel het niet oneerbiedig, maar God is erbij. Het is Gods verhaal. Het is Gods weg die zo op die manier gaat. En God die gesproken heeft en die zijn woord gestand doet. En als we dan doorlezen in Jeremia 31... dan zijn we weer bij die profetie dat Rachel daar huilt over haar kinderen. En huilt is zacht uitgedrukt. In het Hebreeuws staat er ook een versterkte vorm. En dan zegt vers 16. Zo zegt de Heere, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen. Want er is loon voor uw zie uw God. Zie de Heere, Heere. Zie uw loon. Er is loon voor uw werk, spreekt de Heere. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Wat krijgen we een verwrongen godsbeeld als we denken, die kindermoord in Bethlehem. De Heere God had dit kunnen doen om te voorkomen, dat kunnen doen om te voorkomen. Hij had zusken, hij had zoveel opties. Is dat de God waarin je gelooft? Maar dat is niet het eind van het verhaal. Die kinderen, ze zullen allemaal terugkomen. En na datgene wat God in zijn verhaal zet, het lijden van de tegenwoordige tijd, weegt in geen enkel opzicht op tegen de heerlijkheid die daarna geopenbaard zal worden. Het lijden van Rachel. Ja, wat een rotrol heeft zij eigenlijk in dat verhaal van God, zeg maar. Het is helemaal niet leuk als je nou in een verhaal mee mag spelen, in een film mee mag doen. Dan wil je toch niet de rol van Rachel. Ja, kinderen krijgen, die andere wordt volgetrokken, die krijgt het wel. En dat is helemaal geen leuke rol. En, moet je nee, er is loon voor haar werk. Er is ook voor Rachel, het lijden van de tegenwoordige tijd zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die daarna zal komen. Alles krijgt zo zijn plek in Gods verhaal. Troost, troost mijn volk. Ja, en ik las, ik gaf al aan. Er is hoop voor uw nakomeling, spreekt de Heer. Uw kinderen zullen terugkomen. Ja, letterlijk, uw zonen zullen terugkomen naar hun gebied. Ja, en dan ook de koppeling naar vandaag. En dat wil ik ook gaan afronden. En dan moet ik altijd denken aan Filippenzen 4. Filippenzen 4, waar de apostel spreekt tegen de Filippenzen. Verblijd u in de Heere ten alle tijd. Heeft hij net geschreven dat hij huilend zit te schrijven. Hè? Dat hij wenende schrijft over de vijanden van het kruis van Christus. Dat mensen zo leven. Doet hem pijn, heeft hij verdriet, heeft hij oprecht verdriet van. Maar vanuit dat verdriet weet hij wel, verblijd u ten alle tijd in de Heer. Want hij is erbij. Hij gaat gewoon mee. Of zoals Jesaja dat net zei, bij de eerste en bij de laatste is hij dezelfde. En hoe het verhaal ook gaat, de Heer is altijd erbij in dat verhaal. Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wees niet bezorgd. Dat is makkelijk gezegd. Maar is lastiger gedaan. Zie u God. Zie u Heere, Heere. Kijk naar zijn belofte, naar onze geestelijke zegeningen waarmee gezegend zijn. Met wat hij, ja, als hij verschijnt in heerlijkheid, zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wat een geweldige toekomst gaan wij tegemoet. En weet u, ik wil onze zorgen en uw zorgen en uw pijn en uw verdriet en alles wil ik helemaal niet wegbagatelliseren. Dat mag er ook gewoon zijn. En tranen mogen gehuild worden. Zien we ook bij Paulus. De tranen mogen gehuild worden. Maar wat is het toch heerlijk als we ons elke keer weer vast mogen grijpen aan dat woord wat elke keer opstaat. Dat we een geweldige toekomst hebben, dat we een geweldige hoop liggen, dat we een geweldige God hebben die een geweldig verhaal heeft van begin tot en met het eind. En dat hij in elk facet, op elke bladzij van dat boek, is hij er gewoon bij. Er loopt hem niks uit de hand, hij is er altijd bij, hij gaat altijd met ons mee. En zo mogen we al onze wensen bekend worden, bekend maken bij God. Heere God, u kent mijn verdriet. U kent mijn pijn. U weet wat ik nodig heb. En dank u voor het mooie weer. Nee, niet dank u voor het mooie weer. Dank u wel dat u de schepper van hemel en aarde bent. Dat het uw verhaal is. Dat u van A tot Z erbij bent. En dat u bij machten bent om te geven wat nodig is en dat u dat doet. Als we zo leren bidden, als we zo onze wensen bij God bekend mogen maken, dan zal de vrede van God ons hart vervullen. Dan mogen we ons inschikken. Ik vind vriendelijkheid altijd een beetje een flauw woord in deze verse. Uw vriendelijkheid zal ermee. Ik ben helemaal niet zo vriendelijk. Ook niet inschikkelijk trouwens, maar los daarvan. Je mag je inschikken in de situatie waar je in zit, zoals Paulus dat deed. Ik weet wat het is om overvloed te hebben, ik weet wat het is om gebrek te hebben. Met alle uitersten was Paulus vertrouwd. En hij heeft zich leren schikken in de situatie waar hij zat. In de wetenschap dat de Heer erbij was, dat de Heer een plan had, dat de Heer met hem meeging. En dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die niet uit te leggen is aan mensen die denken van dat woord van jullie, dat is een oud stoffig boek. Daar moeten we nou maar eens klaar mee zijn. Nee, dat woord zal de hele eeuw door, de hele eeuwigheid door, zal er steeds blijven opstaan. En op zijn tijd, op zijn wijze doen wat het moet doen. En ik stel voor dat we daar met elkaar de Heer ook voor danken. Vader, dank u wel voor uw woord wat zo rijk is. Voor uw woord dat u gegeven hebt. Ons hou vast in deze tijd. Heer, dat we, ja, als we om ons heen kijken in deze wereld en ja, wellicht denken van waar gaat het heen, dat we gelijk ons mogen vastgrijpen aan uw woord en mogen weten waar het heen gaat. Alles zal onderworpen worden aan u. En alles zal gaan op uw tijd en op uw wijze. En we mogen uitzien naar uw komst in heerlijkheid. Als u verschijnt. En dat we dan met u mogen verschijnen in heerlijkheid. Vader, wat een geweldige toekomst zal dat zijn. En ik wil u zo bidden, zoals we hier zitten. Wilt u maar ons, ja, steeds meer verstand en inzicht geven in die dingen van u. Dat we met elkaar steeds meer mogen begrijpen wat de hoop is van uw roeping. Hoe rijk de erfenis eigenlijk is die we bij u gekregen hebben. Vader, wilt u ons zomaar steeds meer onderwijzen in uw woord. Heer, en wilt u maar de naprediker zijn van het woord. Dat we, ja, dat ze ook met ons mee mogen dragen in het leven van alle dag. En dat we ons elke dag weer, ja, mogen vastgrijpen aan dat woord wat steeds weer opstaat. Vader, dank u wel dat u in ieder van ons kent. Heer, dat u onze tranen kent. Dat u ons verdriet kent. Heer, maar ja, dat u ook de God van vertroosting bent. Heer, wat is het geweldig dat we uit mogen kijken naar het moment dat u ook Jacob, uw volk, zal vertroosten. Dat u uw volk een ander hart zal geven. Dat u Rachel zult vertroosten. Heer, dat al het leed wat daar ook in plaats heeft gevonden, Heer, dat u, ja, uw loon zal brengen. Dat het lijden van vandaag, dat het lijden van toen, Heer, dat het niet opweegt tegen de heerlijkheid die komen zal. Heer, dat uw hele schepping zal komen tot de vrijheid van de kinderen van God. Heer, wat een moment zal dat zijn. Heer, wat geweldig dat we, ja, in dat vertrouwen mogen gaan. Dat we in die geweldige, ja, hoop ons leven hier mogen leven. Dank u wel dat u met ons meegaat, ook als we straks van huis gaan, met een ieder van ons. Heer, en ja, wilt u maar geven dat we uw aanwezigheid, ja, niet alleen maar zullen weten, niet alleen maar ergens een plekje in ons hart mogen geven, Heer, maar dat we, ja, dat ons hart daarmee vervuld is. Vader, zo willen we alles alleen van u verwachten, uit genade alleen. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar een slotlied zingen. En ik moest zelf denken aan het lied Op die dag. Ik weet alleen niet welk nummer dat is. Eenmaal maakt u alles weer nieuw. En voor zover mogelijk stel ik voor om dat staande met elkaar te zingen. Die zit niet in jullie bestand. Heeft er iemand een ander lied om te zingen? Ik wel. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Komt gewoon op hetzelfde neer, hè?